Aflevering 5, seizoen 5. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcast van advocaten, familie en erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman in aflevering 5. Wat mag de executeur of de vereffenaar uit de nalatenschap verkopen?
Stel, je krijgt te horen dat je een huis erft. Je hebt de verhuisdoos al bijna klaarstaan. En dan ontdek je dat de executeur het huis al verkocht heeft. Mag dat zomaar? Wie bepaalt eigenlijk wat er uit de nalatenschap verkocht mag worden? En wat heb je als erfgenaam dan nog in de melk te brokkelen? Joost, daar ben je weer. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat een macht, denk ik, heeft een executeur of een vereffenaar. Hè?
Ja, ze hebben het echt voor het zeggen. Ja. Maar niet eindeloos, zullen we zien vandaag.
Heb jij wel eens een situatie meegemaakt dat je iets hebt verkocht wat de erfgename heel erg veel pijn heeft gedaan?
Nee, dat niet. Dus niet eigendommen waar je zegt, god, dat is een hele persoonlijke waarde aan of emotionele waarde, dat niet. Maar het is wel eens voorgekomen dat ik als vereffenaar een huis heb moeten verkopen. Ja, waar de kinderen waren opgegroeid en dat huis, ja, daar hadden ze toch wel, ja, waren ze toch wel aan gehecht. Maar ja, het was nodig om dat huis te verkopen om de schulden te voldoen. En de erfgename kon het zelf ook niet betalen. Ja, dus dan houdt het op. Dus ze begrepen het wel dat het moest, maar ze vonden het wel moeilijk.
Je hebt nooit in de clinch gelegen met erfgenamen omdat je iets moest verkopen.
Nee, dus maar over het algemeen begrijpen ze het wel. Ja, over het algemeen begrijpen ze dat het toch moet om die schulden te voldoen. Hè?
Heb je ook eens moeten kiezen tussen het huis in Frankrijk, het schilderij aan de muur of de oldtimer in de schuur?
Ja, soms moet je inderdaad kiezen. Dus als je een testament hebt met een legaat voor de oldtimer en het vakantiehuisje, ja, dan ga je die natuurlijk niet als eerste verkopen. En dan ga je eerst iets anders verkopen, zodat je straks mogelijk nog mooi die legaten kunt afgeven. Dus je maakt ook logische keuzes.
Het lijkt logisch, maar het is niet altijd logisch voor iedereen. Maar misschien is het straks logisch als Joost het allemaal heeft uitgelegd. In deze aflevering 5 van seizoen 5 van de Erfrechtadvocaat. Ja, Joost, toch nog even voor alle duidelijkheid vooropgesteld. Het mag, of het moet zelfs.
Ja, precies. Hè. Dus de vereffenaar of de executeur is de baas. Dus die heeft de bevoegdheden om te verkopen, inderdaad.
Moet het ook?
Ja, soms moet het. Hè. Soms moet het om schulden te voldoen. En dan heeft de executeur of vereffenaar geen keuze. Hè. Want de vereffenaar die zorgt dat alle schulden, hè, opeisbaar of niet opeisbaar, betaald kunnen worden. De executeur zorgt ervoor dat de opeisbare schulden betaald kunnen worden. En soms is het dan nodig om spullen uit de nalatenschap te verkopen. Dus dan moet hij. Dus ja, de wet zegt, als het nodig is om schulden te voldoen, dan mag de executeur of erfgenaam goederen uit de nalatenschap verkopen. En ja, en dan zal hij dat dus ook moeten doen.
Dus als je een heel zacht, soft persoon bent en je denkt, oh, wat zielig, dat ga ik toch maar niet doen, dat huis, dan ben je volgens de wet nalatig.
Ja, dan heb je
als
denk ik wel een probleem.
Wel zou moeten.
Hè, want wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan er natuurlijk schuldeisers aankloppen, hè, bij de executeur of erfgenaar. En die zal zeggen, ja, schiet eens op. Dus dan heb je wel een probleem.
Ja. Ja. Is het alleen in het kader van schulden dat je iets moet of mag verkopen?
Ja, dat lijkt wel zo in de wet te staan. Hè? Want in de wet staat schulden betalen, daarvoor ga je verkopen. Maar, en hier en daar zien we dat, ik moet daarbij zeggen, helaas in de jurisprudentie ook wel terug. Maar wat vergeten die rechters? Dat de executeur of vereffenaar soms ook in het kader van het beheer moet verkopen. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou ja, ik geef altijd op cursus maar het hele simpele voorbeeld. Stel, ik ben executeur in de nalatenschap van de groenteboer. En ik kom daar in die groentewinkel binnen en er staat al dat prachtige groente en fruit. Ik hoef het niet te verkopen om schulden te voldoen. Ja, natuurlijk ga ik dan in dat geval ook groente en fruit verkopen, omdat het over een paar dagen niks meer waard is.
Ja, dat snap ik wel. Maar bijvoorbeeld een aandelenportefeuille?
Nou ja, laten we de redenering even doortrekken. Soms is een aandelenportefeuille ook groente en fruit. Als ik een hele spannende aandelenportefeuille heb en het schiet alle kanten op, ja, wat doet dan de goed executeur of erfgenaar? Ja, die gaat eerst kijken, hoe werd dit eigenlijk tijdens leven beheerd? Misschien zit daar wel een beheerder op van een bank, of van een gespecialiseerd kantoor. Die heb ik natuurlijk dag 1 al aan de lijn. En als die dan zegt, goh, dit is heel spannend, hè? Maak die portefeuille eerst maar wat defensief. Of nee, verkoop maar meteen. Kan dat soms een hele goede beslissing zijn. Dus dan kun je dus ook gaan verkopen als het niet nodig is om schulden te voldoen.
Maar dat is wel moeilijker. Ik bedoel, groente en fruit, daarvan weet je op een gegeven moment dat gaat bederven. Bij aandelen weet je niet wat die koers gaat doen.
Nee, zeker, zeker. Hè? Maar als executeur voor Effenaar ben je er ook niet per se voor om het maar allemaal in waarde te laten stijgen. Maar vooral om te voorkomen dat het gaat dalen. En misschien is een huis soms ook wel groente en fruit. Want misschien hoef ik het niet te doen om schuldeisers te voldoen. Maar als ik een huis heb met een lekker dak dat niet verzekerd is en de krakers staan om de hoek, ja, reken dan maar dat ik dat huis ga verkopen.
En als er iemand langskomt voor het huis van pa of ma en die biedt het dubbele van de waarde van het huis, wat moet je dan doen?
Nou, ik denk dat de erfgenamen dan heel blij zullen zijn. En als ik het dan niet hoef te verkopen, ja, dan zal ik natuurlijk meteen contact leggen met de erfgenamen. En ik verwacht maar zo dat ze zeggen, okay, nou,
maar je bent niet nalatig volgens de wet als je een prachtig aanbod krijgt en je slaat het af.
Nou ja, heeft ook weer te maken met beheer. Dus hoe doe je dat als goed beheerder? Stel dat iemand nou een uniek bod neerlegt, nou ja, dan is misschien het kader van goed beheer ook wel verkopen. Dus zo neemt, en maar we gaan er een hele aflevering nog over maken van hoe neemt de executeur of erfgenaar beslissingen? Wat is zijn kompas? Maar zo neemt hij beslissingen. Dus maar wat in ieder geval belangrijk is, hè, vaak wordt gedacht, je mag alleen maar verkopen om schulden te voldoen. Dat is dus niet waar. En dat, ja, het leert eigenlijk ook het hele sterke voorbeeld van de groente en fruit, leert ons dat meteen al.
Moet je overleggen met de erfgenamen? Want wat ik wel duidelijk heb gekregen de afgelopen afleveringen is, je bent de baas.
Ja, je bent de baas. Hè, dus je hebt het eigenlijk op heel veel vlakken voor het zeggen. Maar hier ineens zou het kunnen zijn dat de erfgenamen ook iets voor het zeggen hebben. En dan moeten we eigenlijk heel goed kijken naar het verschil tussen de executeur en de vereffenaar. Want daar zit een groot verschil. Dus wat doen we bij de executeur weer om de vraag te kunnen beantwoorden? Pakken we het testament erbij. Wat staat in het testament? Want de wet zegt, nee, als uitgangspunt moet je overleggen met de erfgenamen. Maar in bijna alle testamenten is, zoals wij dat noemen, dat weggeschreven. Dus in bijna alle testamenten staat, nee, de executeur hoeft geen overleg te hebben met de erfgenamen als het gaat om de verkoop.
Dus dat staat er standaard bijna in?
Bijna altijd. Waarom? Omdat die erflater natuurlijk wil, ja, ik wil die executeur slagkracht geven. Die moet, misschien zijn er wel 20 erfgenamen, je moet niet met al die erfgenamen hoeven te overleggen. Dus dat staat er standaard in. Bij de vereffenaar kunnen we weer niet in het testament kijken. Dan moeten we het van de wet hebben. En wat staat in de wet? Opvallend genoeg, mag je misschien zeggen, nee, de vereffenaar heeft overleg met de erfgenamen. En dan moeten we het woord overleg niet letterlijk nemen. Hè, zoals wij misschien overleggen met elkaar. Hè, want als er dan 20 erfgenamen zijn, hè, dat hij niet alle 20 erfgenamen een keer uitnodigt. Van goh, ik wil een huis verkopen. Hè, en zullen we eens een paar uur gaan overleggen? Nee. En dan zegt de vereffenaar eigenlijk, goh, ik heb een makelaar gevonden. We hebben een idee voor een vraagprijs en een laadprijs. En bent u het daarmee eens? Dat is eigenlijk het systeem. En zo is overleg bedoeld.
Dus jij komt niet in een situatie als vereffenaar waarbij er dus een huis is, waarbij die oldtimers er zijn, waarbij er kunst is en je hebt te maken met 20 erfgenamen en 10 erfgenamen in het buitenland die moeilijk te bereiken zijn. En je hoeft dan niet te zeggen, ik moet een heleboel bij elkaar halen om te zeggen, ja, we weten 15 mensen zijn autogek, dus die willen absoluut die oldtimers houden, terwijl een ander zegt, nee, ik wil absoluut het huis in Frankrijk houden.
Je meldt het wel.
Maar jij beslist dan? Of?
Nou ja, kijk, uiteindelijk is het zo dat de vereffenaar overeenstemming probeert te krijgen met de erfgenamen. Maar de erfgenamen hebben hier, heel mooi in de wet, een laatste redmiddel. Ze mogen namelijk zeggen, als we het uiteindelijk niet eens worden met de vereffenaar, dan mogen we naar de kantonrechter. En de kantonrechter hakt dan de knoop door.
Maar dan ben je als 30 erfgenamen het met elkaar eens, maar niet eens met de vereffenaar.
Ja, maar vaak hè, bij 30 erfgenamen zie je misschien dat er wel 40 meningen zijn. Hè? Dus er zijn wel situaties bekend hè, dat een vereffenaar een huis wil verkopen, waarbij de erfgenamen het niet eens zijn. En dan heeft de vereffenaar netjes gezegd, goh, ik heb een makelaar gevonden, ik heb keurig een taxatierapport. Ja, en dan zeggen die erfgenamen, ja, maar u zegt nu, we kunnen 5 ton voor dat huis krijgen, maar pa zei altijd 1 miljoen. Waarschijnlijk was dat nog wel in het gulden tijdperk, denk ik dan vaak. Hè? Maar ja, dan wordt dat aan de kantonrechter voorgelegd. Nou ja, de kantonrechter zal dan zeggen, goh, ik zie hier een vereffenaar met een goed plan. Dus die vereffenaar mag gewoon door. Maar dan hebben de erfgenamen in ieder geval de kans gehad het toch even aan de rechter voor te leggen. Het is een heel klein, informeel proceduretje. Kun je bijvoorbeeld ook geen hoge beroep van instellen. Nee, kan allemaal niet. Het is een korte beslissing van de kantonrechter. Dus zo zie je eigenlijk hè, in het systeem van die vereffening, ja, hebben de erfgenamen niet veel te zeggen, maar hier kunnen ze ineens toch wat invloed hebben.
Eigenlijk moet je het dan als erflater makkelijk maken voor de erfgenamen en alles maar benoemen in dat testament.
Ja, natuurlijk is het altijd belangrijk om een goed testament te hebben. En bij de executelen is dat natuurlijk goed ingeregeld vaak. Want bij de executeur staat er al vaak geen overleg. Ja, als we de vereffening ingaan, dan kan de erflater geen invloed meer hebben met zijn testament. Want dan gelden gewoon de regeltjes van de vereffening. En dus daar kun je niet op sturen.
Maar als de executeur of de erfenaar er een zoortje van maakt, dan hebben we ook nog wel mogelijkheden. Dat gaan we in een andere aflevering
absoluut.
Bespreken. Ja, ja. Maar ontslag hier, is zelfs mogelijk.
Ontslag is mogelijk. Er zijn allerlei andere mogelijkheden. Maar de grap is dus, executeur of erfenaar is de baas. Maar soms dus in het kader van een verkoop kun je als erfgenaam toch nog wat invloed aanwenden.
Zijn we toe aan de proost van Joost?
Wat mij betreft wel.
De proost van Joost. Toen jij deze aflevering overdacht, tot welke gedachte kwam jij?
De afwikkelaar van de nalatenschap houdt goed in de gaten. Moet ik verkopen of moet ik dat nalaten?
Dankjewel Joost. Dit was weer een hele mooie. Niet alleen de aflevering, maar ook de proost. Ik proost op jou. Waar gaan we het de volgende keer over hebben? Over de vraag hoe je als erfgenaam toezicht kunt houden op de executeur of vereffenaar. Want ja, je wilt toch gewoon weten of ze het goed doen. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Een podcast van Advocaten Familie en Erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 5 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.